Goedemorgen, broeders en zusters en jongens en meisjes. Het is goed om hier te zijn. Dat zegt natuurlijk iedereen die hier zondagsmorgens komt spreken, maar het is echt goed. Het is niet zomaar een club of zo, een dierenvereniging, maar we komen voor het allerbelangrijkste wat er in deze wereld is, hier samen. Ik vond het ook heel fijn dat er deze morgen voor verschillende dingen gebeden werd. En ook met name voor de zending. Een zending dat zal blijven gebeuren, dat moet blijven gebeuren. Volgens mijn Bijbel, totdat de volheid der heidenen binnengaat. En daarom wil ik ook met vrijmoedigheid even een reclamespotje doen. Ik heb hier het NTM Nieuws met een prachtig verhaal van Hovare. Hovare, die ik persoonlijk heel goed ken en heel veel mee gewerkt heb, die afgelopen jaar gestorven is, maar die heel veel voor de Heer gearbeid heeft en ook op een bijzondere manier tot geloof gekomen is. Ik laat een aantal van deze NTM Nieuws hier. En als u ook alleen dat leest, dan is het wat mij betreft al genoeg. Komende zaterdag, dan is er een Stops en Steps, in het bijzonder voor de jeugd vanaf 16. En dat is in ons kantoor hier in Bleskensgraaf. Vanaf 16 uur tot 20 uur. En dan krijgt u allerlei informatie over het zendingsveld in het algemeen, over onze Bijbelschool, over de dingen die gebeuren op het zendingsveld. Iets later, eind april, begin tot 1 mei, is het de REACH-conferentie. Wilt u daar iets over weten? Ik zie Bart daar, die is een keer mee geweest. Dus die kan u er van alles over vertellen. En dan hebben we op 8 april ook weer onze zendingsdag. Goed, dat was dat. Wie is de Heer Jezus Christus voor u? Voor mij? En deze morgen wil ik er ook bij stilstaan. Wie was de Heer Jezus Christus voor de apostel Paulus? Ik wil deze morgen met u beginnen te lezen in Filippenzen. Ik wil dit jaar het boek Filippenzen wat meer doornemen. Ik ben begonnen in Filippenzen 1, vers 1. En 2 wil ik allereerst met u lezen. En ik heb boven deze prediking geschreven: slaaf van Christus en hemelburger. En in Filippenzen 1, vers 1, daar lezen we: Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Nou, de meesten van u die zijn opgegroeid in het christendom. Maar stelt u zich eens voor dat u kort geleden tot geloof gekomen was. Dat u nooit veel over de Bijbel gehoord had. Dan zou de eerste vraag, als u dit leest in uw opkomen, zijn: wie was Paulus? Wie was hij eigenlijk? Wat voor verleden had Paulus? Wat is zijn leven geweest? Waarom schrijft hij dit boek? En dat is eigenlijk de vraag waar we deze morgen ook bij stil willen staan. Paulus. En het eerste wat hij hier schrijft, Paulus en Timotheus, dienstknechten. Nou, dat is eigenlijk een heel zwak woord, dienstknechten. Ik denk dat het voor u een beeld geeft van een dienstknecht die om een uur of 8 naar zijn werk gaat. Misschien 9 uur, als hij flexibele werktijden heeft. En hij is in een uur of 4, 5 weer klaar, hij gaat naar huis. En tussen 5 uur en tussen de volgende dag 8 uur kan hij beslissen wat hij zelf wil doen. Hij kan zijn kerkenwerk doen, of hij kan voor de televisie zitten, hij kan het zelf indelen. Maar Paulus zag zichzelf niet zozeer als een dienstknecht in dat beeld wat wij daarvan hebben. Want er staat letterlijk Doulos, dat betekent slaaf, slaven. Paulus en Timotheus, slaven van de Heer Jezus Christus. En een slaaf, dat heeft veel meer het idee dat je 24/7 beschikbaar bent. Dat je altijd beschikbaar bent. En zo zag Paulus zijn leven ook. Hij was er helemaal voor de Heer Jezus. Op een andere plaats introduceert Paulus zichzelf in de brief aan Filemon als gevangene van de Heer Jezus Christus. En heel vaak begint hij zijn brieven ook met Paulus, een apostel van de Heer Jezus Christus. Nou, alle drie is natuurlijk waar van Paulus' leven. Hij was zowel een slaaf van de Heer Jezus als een gevangene op bepaalde momenten en een apostel. En dat was een hele verandering met zijn leven daarvoor. Want vroeger was hij een slaaf van de zonde. Vroeger was hij gevangen in wetticisme. En vroeger was hij een apostel, om zo maar te zeggen, van het Sanhedrin. En werd hij erop uitgestuurd met brieven om de gemeente te vervolgen. Wat een verandering heeft er plaatsgevonden in zijn leven. En als we denken over zijn leven, en we konden deze morgen gemakkelijk vullen met een discussie van wie was Paulus? Ik denk dat er een heleboel feedback bij jullie vandaan zou komen van wat jullie al weten over zijn leven. Maar we weten natuurlijk dat er in Handelingen staat dat hij op weg was naar Damascus om de gemeente te vervolgen. En daar ontmoette hij de Heer Jezus Christus, dat grote licht, en hij kwam tot bekering. Ananias kwam bij hem en zijn ogen gingen weer open en hij werd een dienaar van Christus. En hij komt daar verschillende keren op terug. In Handelingen 22 komt hij terug op zijn bekeringsgeschiedenis. In Handelingen 26 komt hij er ook weer op terug. In 1 Korinthe 11 spreekt hij over al de dingen die hem overkomen zijn in zijn leven, ook als christen. Maar een van zijn mooiste autobiografieën, die vinden we toch ook hier in het boek Filippenzen zelf, in Filippenzen 3. En daar willen we met name deze morgen bij stilstaan. Bij het verleden van Paulus, bij het heden van Paulus, wat inmiddels al ook een verleden is, maar zijn heden toen hij dit schreef, en zijn toekomst, wat nu voor een groot gedeelte ook alweer een heden geworden is, want hij wandelt hier niet meer op deze aarde. Zijn verleden. En eigenlijk kijkt Paulus naar zijn verleden als een boekhouder die de balans opmaakt. En ik wil met u lezen uit Filippenzen 3, vers 1 tot 11 om te beginnen. Waar Paulus schrijft: verder, mijn broeders, verblijdt u in de Here. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Let op de honden. Let op de slechte arbeiders. Let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen, als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeer, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, omdat ik Christus mag winnen. En in hem gevonden wordt niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden. Doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Paulus die zegt, Let op, let op, let op. Drie keer spreekt hij in vers 2 over een bepaalde groep mensen. En hij begint met let op de honden. De honden die hadden daar een heel andere plaats in die tijd als in onze samenleving, waar wij onze hondjes hebben in allerlei soorten en maten. En wij trainen ze, we doen allemaal leuke dingen met de honden, maar daar liepen de honden overal los. En ze haalden de vuiligheid van de straten af en ze zaten achter de mensen aan. Het waren vieze, onreine beesten voor de mensen in die samenleving. En de orthodoxe Joden, die zagen de heidenen als de honden. Dat waren de honden. Nou, Paulus, die draait dat eigenlijk precies om. Die zegt, het zijn de honden die eigenlijk mij zo achterna zitten. Het zijn de honden die religieuze leiders, die het allemaal voor zichzelf doen, die niet echt hun leven leven voor God of echt hun leven leven voor de anderen. En hij spreekt over de slechte arbeiders. Die mensen die dus eigenlijk voor hun eigen eer arbeiden. En dan gaat hij verder in op de versnijdenis. Mensen die wel die fysieke handeling hebben gehad, die besneden zijn, maar waarvan het hart niet besneden is. En hij zegt, wij die tot geloof gekomen zijn, wij zijn de echte besnijdenis. En als u wil zien wat dat betekent, dan kunt u kijken in Colossense 2 vers 11. Waar er staat over die mensen die de Heer Jezus Christus aangedaan hebben. En die het lichaam der zonde hebben afgelegd. Die niet besneden zijn met de handen, maar waarvan het hart besneden is. En als Paulus dan ingaat op die mensen die denken dat ze wat hebben te roemen of te vertrouwen op hun vlees, dan zegt hij van, ik zou dat nog veel meer kunnen doen. En hij gaat in op zijn verleden. Hij zegt, ik nog meer. Ik ben een echte nakomeling van Abraham. En ik ben niet zomaar een nakomeling van Abraham, ik ben een Israëliet. Abraham die had ook nakomelingen door Ismaël. Esau, dat was natuurlijk ook een nakomeling van Abraham. Maar Paulus zegt, ik ben een Israëliet en ik ben niet eens zomaar een Israëliet. Ik ben zelfs uit de stam van Benjamin, dat was de elite. Benjamin, dat was de geliefde zoon van Jacob. Uit de geliefde vrouw van Jacob. En Benjamin was ook de stam waar de eerste koning uit vandaan kwam. Benjamin was ook de stam die trouw bleef bij dat tweestammenrijk uiteindelijk. Hij zegt, ja, ik ben een echte Israëliet. En niet zomaar een Israëliet ook. Ik ben een Farizeeër, niet een Sadduceeër. De Sadduceeërs die waren niet zo orthodox meer. Die hielden zich niet zozeer meer aan de Bijbel vast. Die geloofden niet in de opstanding. Nee, ik ben een Farizeeër. En ook niet zomaar een Farizeeër. Ik heb aan de beste Bijbelschool gestudeerd, zou je kunnen zeggen. Die van Gamaliel. Iedereen in die tijd, die kende de Bijbelschool van Gamaliel. En hij had daar niet alleen wat theoretische kennis op gedaan. Nee, hij was ijverig geworden voor de wet om dat in al zijn details uit te voeren. En diegenen die zich niet aan die wet hielden, die ging hij vervolgen. We kennen het verhaal. Hij werd een vervolger van de gemeente omdat hij zo ijverig werd voor die wet. En in Handelingen 22 vers 4 zegt hij, ik heb deze weg tot de dood toe vervolgd. Even verder in hoofdstuk 26 vers 9 zegt hij, ik dacht echt bij mijzelf dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth veel vijandige dingen moest doen. En dan vraag je je af, hoe kon iemand die zoveel van de wet, van de Pentateuch kende, van de profeten kende, al de messiaanse profetieën waarschijnlijk ook uit zijn hoofd geleerd had. Hoe kon hij zo de gemeente vervolgen? En dat was omdat hij naar de buitenkant keek. En toen ging hij kijken wie hij echt was. Als het ware opende hij de boek om zijn rijkdom te bekijken en komt tot de conclusie dat hij helemaal bankroet is. En hij zegt, alles wat mijn winst was, dat is mij schade geworden. En hij leert de gerechtigheid door het geloof kennen in Christus Jezus. En hij moet zijn religie verliezen om redding te verkrijgen in Christus Jezus. En dan heeft hij nog maar één verlangen. De Heer Jezus kennen. En niet een theoretisch kennen. Of een theologisch kennen. De feiten kennen. Nee, hij wil weten wie Jezus is. En waarom hij deed wat hij deed. En waarom hij zei wat hij zei. En hij verlangt te leven in een gemeenschap met Christus. En vanuit dat kennen van Christus en vanuit die gemeenschap met Christus te komen tot gelijkvormigheid met Christus. Meer te worden zoals Christus. Dat was zijn doel waarvoor hij leefde. En zo maakt hij de balans op, als het ware, over zijn verleden als een boekhouder. We gaan nu naar zijn heden en hij kijkt dan eigenlijk meer naar zijn leven als een atleet. Hoofdstuk 3, vers 12 tot 16. En daar staat niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik. Vergetende wat achter is, mij uitstrekkende naar wat voor is, jaag ik naar het doel. De prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Laten wij dan, die geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. En als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen. Laten wij eensgezind zijn. Hij ziet zichzelf als een atleet die de race loopt. Maar hoe kun je de race zo lopen dat je die wint? En ik wil gelijk zeggen, het gaat hier niet om zijn behoudenis. Want als we eenmaal behouden zijn, als we eenmaal tot geloof gekomen zijn, wedergeboren zijn, dan blijven we een kind van God. Maar het gaat om zijn beloning of schade lijden aan die beloning. En we zien een aantal ingrediënten bij Paulus' leven, waardoor hij die wedloop kon blijven lopen. En de eerste is een zekere heilige ontevredenheid. En ik denk dan aan Psalm 42. Waar staat gelijk een hinde die naar waterbeken smacht. Zo smacht mijn ziel naar God. En even voor de duidelijkheid. Ik denk dat Paulus volkomen genoeg had aan Christus. Volkomen tevreden was in alles wat hij in Christus had ontvangen. In zijn positie in Christus. Hij wist dat het werk volkomen volmaakt voor hem gedaan was. Door de Heer Jezus. Maar hij wilde zelf meer leven en meer leven voor Christus. En het is maar net waar we onszelf mee vergelijken. Ik denk dat Paulus zegt van we moeten alleen naar de Heer Jezus kijken. En hij zegt niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben. Hij wist dat die volmaaktheid zou gaan komen. Hij wist ook dat hij in dit leven die volmaaktheid nooit ten volle zou bereiken. Hij geloofde zeker ook dat hij kon groeien in heiligheid en in zijn leven met Christus. Maar er zal altijd ruimte voor verdere groei blijven. En daarom zegt hij, maar ik jaag erna om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Hij was gegrepen op de weg naar Damascus door de Heer Jezus. En zijn enige verlangen was eigenlijk dat grijpen waar de Heer Jezus hem voor gegrepen had. Hem gered had. Wij kunnen zo gemakkelijk rondom ons kijken en denken van nou, als christen doe ik het toch niet zo gek eigenlijk. Ik denk dat ik toch wel wat meer in mijn Bijbel lees als de gemiddelde hier in de gemeente. Of meer tijd in gebed besteed. Of drukker ben in het kerkenwerk of wat dan ook. Paulus die zegt, de enige waar ik me mee wil vergelijken is Christus. Als hem wil ik worden. Hij is mijn voorbeeld. Ik las ergens, tevredenheid is het graf van vooruitgang. Natuurlijk, er zijn elementen waar we wel tevreden moeten zijn. Maar er zijn ook elementen in ons christenleven dat we moeten zeggen van daar moet ik nooit tevreden zijn. Omdat we altijd kunnen groeien in de kennis en in de genade van onze Heer Jezus Christus. Een ander ingrediënt om die wedloop te lopen voor Paulus was toewijding. En in vers 14 zegt hij, maar één ding doe ik. Eén ding. En het doet me denken aan Marcus 10, waar de rijke jongeling de Heer Jezus achterna snelt. En hij zegt, goede meester, wat moet ik doen om het koninkrijk te beërven? En dan zegt de Heer Jezus, gij kent de geboden. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken en al die dingen. En dan zegt hij, dat alles heb ik gedaan. En dan is het de Heer Jezus die zegt van, één ding ontbreekt u. Hij legt de vinger op de zere plek, want daar zat hij aan vast, want hij had vele goederen. En dat weerhield hem om de Heer Jezus te volgen zoals het de bedoeling was. Of ik denk aan Maria en Martha, die op een gegeven ogenblik in het huis van Lazarus zitten. En Martha is druk met het bedienen. En Maria die zit dan maar aan de voeten van de Heer Jezus. Tot eigenlijk ergernis van Martha. En dat maakt Martha op een gegeven ogenblik ook duidelijk aan de Heer Jezus. Van ik ben zo druk met het bedienen. En Maria die zit daar maar te zitten. Zou ze ook niet eens een poosje kunnen helpen? En dan is het de Heer Jezus zegt, die zegt, Martha, Martha, gij maakt u druk om vele dingen, maar slechts één ding is nodig. En Maria heeft het goede gekozen. Wij zijn mensen die met een heleboel dingen vaak bezig kunnen zijn. Maar draait alles waar we mee bezig zijn, of het nu seculiere dingen zijn of wat dan ook, draait het erom dat we de Heer Jezus willen dienen en hem willen volgen. Voor Paulus was er maar één ding belangrijk. Hoe kun je de race zo lopen dat je die wint? Ook door een richting te houden. En we lezen hier verder. Vergetende wat achter is, mij uitstrekkende naar wat voor is. Vergetende. En Paulus hier zie je niet bezig met het promoten van dementie of zo, of van een therapie om het verleden maar te vergeten. Zeker niet. We hebben natuurlijk gewoon een verleden en er zijn dingen die kun je niet vergeten. Maar wat Paulus hier zegt, is dat je je leven voor de Heer, je richting waarvoor je leeft, niet laat bepalen door je verleden, door misschien traumatische gebeurtenissen voor je bekering, of misschien zelfs traumatische dingen die tijdens je christenleven gebeurd zijn. Laat dat je niet tegenhouden. Kijk vooruit. Leef voor de dingen die God in het vooruitzicht voor je heeft, waar Hij vandaag van wil dat je daarvoor leeft. We zien een ander aspect En dat is vastbeslotenheid. Hij zegt, jaag ik naar het doel de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Mij uitstrekkende, dat was eigenlijk wat Paulus deed. Hij strekte zich uit naar die prijs. De roeping Gods in Christus Jezus. Hem beter leren kennen, voor hem leven. Dat was het heden in die tijd van de apostel Paulus waarvoor hij leefde. En waardoor hij de race kon lopen. De wedloop kon lopen. Waardoor hij ook aan het eind van zijn leven kon zeggen, ik heb de wedloop gelopen, ik heb het geloof behouden. En ik denk aan mensen zoals broeder Lucas die hier vanmorgen had willen staan. Denk aan mensen als hem als een voorbeeld die straks zou kunnen zeggen, ik heb de race, de wedloop gelopen. Ik heb het geloof behouden. En broeders en zusters, het is gemakkelijk om af te zwakken en eigenlijk het geloof te verliezen. En een rustig en kalm christenleven op te zoeken. Paulus zijn toekomst. Zijn toekomst zag hij als een hemelburger. En we lezen vers 17 tot 21. Waar staat, wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu ook onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik en hun eer is in hun schande. Zij bedenken aardse dingen. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Paulus die kon zeggen, wees mijn navolgers. Hij zegt dat verschillende keren. We lezen het ook bijvoorbeeld in 1 Korinthe 11 vers 1. Wees mijn navolger zoals ik Christus navolg. Ik denk dat Paulus eigenlijk ook zou kunnen zeggen, waar ik Christus niet navolg, volg mij niet na. Maar zoals ik Christus navolg, en die vrijmoedigheid had hij, want hij wist dat hij met een goed geweten de Heer Jezus navolgde. Hij was zeker niet perfect, maar hij leefde met een goed geweten om de Heer Jezus na te volgen. En daarom kon hij zeggen, volg mij zo na, zoals ik Christus navolg. Wat een getuigenis. En daarna zien we eigenlijk een wenende apostel. Die verdriet heeft over dingen die waarschijnlijk daar in de gemeente gebeurden. We weten niet precies over wat voor dwaalleraren hij spreekt. Maar hij heeft in ieder geval meerdere keren tegen de Filippenzen over die mensen gesproken. Mogelijk mensen die de Judaïsten waren, die wel zeiden dat ze tot geloof gekomen waren. Misschien ook ja, in de gemeente gekomen waren, tot geloof gekomen waren. Maar zich aan de wet, aan de besnijdenis, aan allerlei dingen nog vasthielden. En niet in de vrijheid kwamen. Misschien waren de mensen waar Colossenzen 2 vers 20 over sprak. En ik lees even wat daar staat voor u. En het is goed om op te letten op de woorden waarom en alsof. Daar staat, als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen als pak niet, proef niet en raak niet aan. Dit zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan. Ze zijn ingevoerd volgens de geboden en leringen van de mensen. Deze dingen hebben wel een schijnreden van wijsheid. Andere vertalingen zeggen een schijn van godsvrucht. Door eigenwillige godsdienst en nederigheid en verachting van het lichaam. Maar ze zijn zonder enige waarde en dienen tot verzadiging van het vlees. Dingen waarop mensen zich op zouden kunnen gaan beroemen. Misschien dat Paulus het over zulke mensen had, dat weten we niet zo precies. Maar dat is goed mogelijk. En dan gaat hij verder. Ons burgerschap is echter in de hemelen. Wij zijn hemelburgers. Als we tot geloof gekomen zijn. Als we wedergeboren zijn. Wat een geweldig iets is dat. En wat betekent het om een hemelburger te zijn? Nou, het betekent in de eerste plaats dat we mogen weten dat onze namen opgetekend staan in de hemel. Filippenzen 4 vers 3 spreekt over twee vrouwen die wat moeite met elkaar hadden. En dan aan het einde van dat vers staat er van wie de namen in het boek des levens staan. Dat is mooi. Lucas 10 vers 20, daar spreekt het over de uitzending van de 70. De Heer Jezus, die 70 discipelen van hem heeft uitgezonden. En dan komen ze terug en dan zeggen ze, zelfs de demonen die gehoorzamen ons. En dan is het de Heer Jezus zegt, verblijdt u niet daarover, maar verblijdt u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. Ik hoop dat ieder dat hier weet, dat zijn naam uitgenade door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus opgetekend is in de hemel. Want dat is een geweldige rijkdom. Wat is nog meer een kenmerk van een hemelburger? Hij spreekt een hemelse taal. Colossenzen 4 vers 6. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, omdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. Een hemelburger heeft dus een ander vocabulaire. Hij zal bepaalde woorden niet gebruiken en andere juist wel. En niet alleen een ander vocabulaire, maar ook hoe hij dat vocabulaire gebruikt. Hoe hij zijn woorden gebruikt om tot zegen en tot bemoediging en om tot opbouw te zijn voor anderen. Voor zijn broeders en zusters, maar ook voor de mensen die de Heer Jezus nog niet kennen. Wat zijn nog meer kenmerken van de hemelburgers? Nou, ze gehoorzamen hemelse wetten. Het interessante van Filippi was dat Filippi eigenlijk een Rome buiten Rome was. De Romeinen hadden daar een slag geleverd en ze hadden die gewonnen en ze hadden daar een kazerne gebouwd en het was eigenlijk een kolonie geworden van de Romeinen. En op dat plekje daar in Filippi, daar heersten de Romeinse wetten. Overal rondom hen, daar waren de andere wetten van de Grieken die daar woonden. Maar in Filippi, daar heersten de Romeinse wetten. En zo is het eigenlijk ook voor ons. Wij zijn onder de wet van Gods ja, koninkrijk in zekere zin. Hoewel we nog niet leven in het koninkrijk natuurlijk. Maar we zijn onder de wetten van Gods woord. Als hemelburgers. Ook al leven we hier nog steeds in deze wereld. En we ons ook hebben te houden aan de wetten van deze wereld. Waar die niet in strijd zijn met Gods wetten natuurlijk. Wat zijn nog meer kenmerken van hemelburgers? Die gaan voor de hemelse zaken. En eigenlijk zien we dat al in het hele hoofdstuk 3 van Filippenzen. Wat we met elkaar gelezen hebben. Maar Galaten 6 vers 14 die vat dat eigenlijk ook nog heel mooi samen in de volgende woorden. Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Paulus die zei, de wereld is voor mij gekruisigd. En ik ben voor de wereld gekruisigd. Die wereld die mag geen invloed meer hebben op mijn leven. En tenslotte, wat is nog meer een kenmerk van een hemelburger? Hij verwacht de Heer Jezus uit de hemelen. Dat is een geweldig iets. Ik Ik dacht vanmorgen, toen er gezegd werd, groep 5 gaat zo meteen naar boven. Ik dacht, nou, dat zal geweldig wezen als de hele gemeente naar boven gaat. Maar die dag gaat komen. Die dag gaat komen. En ik las, er is een gigantische energie in de tegenwoordige kracht van een toekomstige hoop. Ik zal het nog een keer herhalen. Er is een gigantische energie in de tegenwoordige kracht van een toekomstige hoop. En vanuit zo'n hoop leefde bijvoorbeeld Abraham, die zijn leven lang Gods belofte volgde en geloofde en zijn leven lang in tenten woonde en die een stad verwachtte die fundamenten had. Of ik denk aan Mozes, die de smaad van Christus grote rijkdom achtte als al de schatten van Egypte, staat er. Die ook zag op de onzienlijke. En als je dan zo Hebreeën 11 doorgaat, dan kom je daarna in Hebreeën 12 en dan komen we de Heer Jezus Christus tegen, die om de vreugde die voor hem lag, om de gemeente te kopen, tot zich te werven als bruid, om u en mij los te kopen, te redden, de schande niet achter en al de pijn en de moeite en het lijden doorstond, omdat hij voorbij dat kruis keek. We hebben een geweldige hoop. Colossenzen 15, vers 51, die vat dat zo samen. Maar wij zullen allen veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik. In een oogwenk bij de laatste bazuin. En dan zal het ook zo worden, zoals het einde van dit hoofdstuk zegt, dat de Heer Jezus alles aan zich zal onderwerpen. We gaan even terug naar het begin van dit boek. We hebben vers 1 en 2 gelezen van hoofdstuk 1. En dan lezen we dat het geschreven is, dat het geadresseerd is aan al de heiligen en de opzieners. En we mogen deze morgen ook zeggen, het is ook gericht aan al de heiligen hier in Sliedrecht. Waarom schreef Paulus dit boek? Nou, een van de hoofdredenen was om de Filippenzen te bedanken voor hun betrokkenheid bij zijn bediening en hun te bedanken voor de gave. Dat kunnen we met name lezen in hoofdstuk 4, vers 10 en 18. Het was in die tijd niet zo dat je allerlei maaltijden geserveerd kreeg in de gevangenis. Ze hadden ook geen flatscreen en allerlei luxe zoals ze dat vandaag hier hebben. Nee, als de familie zich niet om je bekommerde, dan kwam je om in de gevangenis. En voor Paulus waren de broeders en zusters die voor hem zorgden, zodat hij ook daar te eten had en het kon overleven. En hij bedankte voor hun betrokkenheid. Het thema van het boek, u zal dat ongetwijfeld weten, was blijdschap. En dat is des te meer verbazingwekkend dat iemand die zo in de gevangenis zit, zoveel in dit boek over blijdschap spreekt. Hoe we ons mogen verblijden in de Here. En dat betekent dat hij zeker boven zijn persoonlijke omstandigheden van dat moment uitgetild werd. En dan spreekt hij over genade en vrede. En dat is natuurlijk ook altijd bijzonder om over na te denken. Genade, door genade zijn we gered. Niet door onze werken. Maar door genade mogen we ook dag aan dag leven met hem. Dat zal Paulus ook zo ervaren hebben. En op een gegeven ogenblik, als hij spreekt over alles wat hij meegemaakt heeft in zijn christenleven. En we komen in 1 Korinthe 12... hem tegen waar hij spreekt over zijn roemen, waar hij over kan roemen, dan komt hij bij de doren in het vlees. En uiteindelijk zegt hij, die doren in het vlees, dat was goed. Want ik heb daardoor geleerd dat Gods genade genoeg is. En Gods genade is voor een ieder van u, van jou, van jullie omstandigheden ook, dag aan dag genoeg. Hij wil genoeg voor ons zijn. En als we dat ook mogen leren, dat zijn genade genoeg voor ons is, dan brengt het ons ook bij die vrede waar Paulus over spreekt. Ook een belangrijk thema in het boek van de Filippenzen, als hij spreekt over: want de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en gedachten behoeden in Christus Jezus. En de God des vredes zal met u zijn, zegt hij daarachteraan. Er is een verhaal over de grote president van de Verenigde Staten in het verleden, Lincoln. Die kwam een keer op de slavenmarkt. En daar waren twee mannen aan het onderhandelen voor een jonge slavin. En hij ging daarbij staan en hij ging meedoen aan de onderhandelingen. En de slavin die dacht: oh, weer een andere man die zich wil vergrijpen aan mij, die mij wil misbruiken. En uiteindelijk betaalde Lincoln het winnende bod, om zo maar te zeggen. En hij betaalde de prijs voor haar en hij zei tegen haar: je bent vrij. En ze begreep dat niet goed. Ze zei: vrij, vrij om te denken wat ik wil. Ja, je bent vrij om te denken wat je wil. En ze begreep het natuurlijk nog niet zo goed. Vrij om te zeggen wat ik wil. Ja, je mag zeggen wat je wil. Toen ging ze verder: vrij ook om te gaan waar ik wil. En Lincoln zei: ja, je bent vrij om te gaan waar je wil. En ze barstte uit in tranen en ze zei: dan ga ik met u. Ze had begrepen dat deze man haar niet gekocht had om haar opnieuw in een bepaalde slavernij te brengen. Om haar te misbruiken, maar om haar vrij te kopen. Echt vrij te maken. Mogen wij zo vanuit onze positie als hemelburgers leven, zodat we niet minder verlangen dan slaven voor Christus te zijn. Amen. Laten we bidden. Vader in de hemel, we willen u hartelijk danken voor het geweldige offer van onze Heer Jezus Christus, waarover gesproken wordt in het hoofdstuk hiervoor in Filippenzen, die zichzelf vernederd heeft, ja, vernederd tot de dood des kruises, waardoor u hem ook uitermate heeft verhoogd. En we danken u ook voor het leven van Paulus. Paulus, waarvan u al zei tegen Ananias: ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden. En Paulus die ook blijmoedig de weg achter u aangegaan is, Heer Jezus. Ook in het lijden. En wat een voorbeeld voor ons. En we willen u zo vragen dat u in ons het verlangen geeft om u beter te kennen. Ook de gemeenschap aan het lijden. Ook om te weten wat het betekent om een gekruisigd leven met u te leven, maar ook de opstandingskracht in ons leven te ervaren. Vader, dat kan allemaal theorie lijken, maar het kan ook praktijk worden als u ons werkelijk vraagt om te lijden voor u, zoals dat bij velen gebeurt in deze wereld. Mensen die ook gekidnapt zijn om de naam van Christus, omdat ze op bepaalde plaatsen arbeiden in deze wereld. Mensen die gevangen zijn. Mensen die vervolgd worden. En mogen ze dan in het bijzonder ook bemoedigd worden door dit voorbeeld van Paulus, maar ook doordat ze leven door en met Christus. Vader in de hemel, we willen u zo danken dat u steeds verder wil gaan in ons leven en ons wilt veranderen meer en meer naar het beeld van de Heer Jezus. En we willen zo ook bidden voor deze komende week dat u uw leven door ons heen kunt leven in Jezus' naam. Amen.